Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha. Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Een hele goede avond, ik ben Emmy, PA1EM en ik heet u ook vanavond weer allemaal hartelijk welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha van vrijdag 4 december 2020. Net als altijd beginnen we de uitzending met het korte nieuws. Dat is zoals gebruikelijk samengesteld en ingesproken door René, PE1GDP. Na het korte nieuws volgt normaal het PI4AA-DX-nieuws, verzorgd door Remco, PA3FIM. Maar bij gebrek aan DX is Remco de afgelopen maanden bijzonder creatief geweest met het DX-nieuws. Ook deze maand is hij weer druk bezig geweest om ondanks alles toch weer een leuk item te verzorgen. Als afsluiting hebben we het PI4AA-radioreport. In het laatste jaar zijn er in het tijdschrift Dubus verschillende artikelen verschenen over ontwerpen voor transceivers voor de 122 gigahertz band. In het PI4AA radioreport van vanavond praat Remco PE1PIP met Andries PE1BMC over deze ontwerpen en het werken op deze band.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Korte nieuwsitems. De ontmanteling van de grootste telescoop in Puerto Rico. De wereldberoemde Arecibo radiotelescoop op het eiland Puerto Rico is zwaar beschadigd en wordt nu ontmanteld. Dat kondigde de National Science Foundation op 19 november aan. De Arecibo Observatory Amateur Radio Club, Kilo Papa 4 Alpha Oscar, heeft zijn hoofdkantoor in het onderzoeksinstituut en er werken verschillende radiocentamateurs. In de James Bond film GoldenEye is de telescoop de plek waar Alec Trevelyan communiceerde met een Russische satelliet om Londen te vernietigen. De telescoop heeft een spiegel met een diameter van 305 meter en is ingebed in een dal tussen de heuvels. De Arecibo was 53 jaar lang, van 1963 tot 2016, de grootste radiotelescoop ter wereld. Zij het met het nadeel dat hij niet in alle richtingen kon worden gebruikt. Dit komt door de constructief gefixeerde positie van de spiegel in het zicht gerelateerd aan de rotatie van de aarde. In 2010 maakte de telescoop naam op het gebied van amateurradio. Op 16 tot en met 18 april 2010 heeft Joe Taylor Kilo 1 Juliet Tango met enkele andere amateurs onder de kol. Kilo Papa 4 Alpha Oscar met deze gigantische schotel aarde-maan-aarde verbindingen gemaakt. De data van de QSO's waren enorm. 500 watt, 60 dB gain, 294 megawatt ERP op 432 megahertz. Dat leverde 242 verbindingen in het logboek. Joe omschreef de wall of stations via de maan als ongelooflijk, omdat stations uit 57 DXCC-landen die niet specifiek voor aarde-maan-aarde waren uitgerust, ook in het logboek kwamen dankzij deze big gun. De Arecibo-telescoop heeft de afgelopen jaren meerdere malen schade opgelopen door orkanen en aardbevingen. Zo in de vroege ochtend van 10 augustus brak een steunkabel van een verankering en viel op de spiegel, waardoor een scheur van 30 meter ontstond. Omdat de financiering de afgelopen jaren onzeker was, is nu besloten om geen reparaties meer uit te voeren en het project op te geven. Bij de voortdurende bewaking vanuit de lucht van de telescoop zagen engineers extra breuken in de externe draden van de resterende kabels die aan 3 masten waren bevestigd. Dit is dezelfde mast waaraan de defecte hulpkabel en de kapotte hoofdkabel waren bevestigd. Men had een structurele noodstabilisatie van het hulpkabelsysteem ontworpen en was klaar om dit te implementeren. Maar tijdens het monteren van 2 vervangingskabels en 2 tijdelijke kabels brak op 6 november een hoofdkabel aan dezelfde mast. Gebaseerd op de spanningen als gevolg van de tweede kapotte kabel concludeerden de ingenieurs dat de resterende kabels waarschijnlijk zwakker waren dan oorspronkelijk was bedoeld. Aan de kabels, verbonden met drie masten, hangt een instrumentenplatform van 900 ton, zo'n 150 meter boven de schotel. De veiligheid heeft uiteraard de hoogste prioriteit van de NSF. Terwijl verschillende technici het werk aan een veiligheidsplan voor het ontmantelingsproces van de telescoop voortzetten, zal de NSF de situatie blijven beoordelen en alle beschikbare middelen gebruiken om de veiligheid te waarborgen. Het ontmantelingsplan richt zich alleen op de radiotelescoop en beoogt zoveel mogelijk van de resterende infrastructuur van de Arecibo-observatorium te behouden. Dit beschikbaar blijft voor toekomstig onderzoek en educatieve missies. Dan de droevige berichten die zijn binnengekomen dat de Arecibo-radiotelescoop nu helemaal is ingestort, hetgeen vanochtend 1 december is gebeurd. Eerder waren al twee kabels waarmee het instrumentenplatform werd gedragen geknapt en naar aanleiding daarvan had de Amerikaanse National Science Foundation NSF besloten om de iconische radiotelescoop op Puerto Rico, die uit 1973 stamt, niet meer te repareren, maar om het geheel te slopen. Kort na dit besluit kwam nog wel een online actie om de sloop te voorkomen, maar die zal nu geen zin meer hebben. De Amerikaanse kustwacht staakt afluisteren HF-noodfrequenties. De Amerikaanse kustwacht stelt voor om het uitluisteren van de HF-noodfrequenties op 4125, 6215, 8291 en 12290 kHz in de Amerika en Hawaii te staken. Noodoproepen komen namelijk zelden binnen via deze frequenties. De kustwacht verwacht slechts een gering effect van deze voorgenomen maatregel op de scheepvaart. Veel schepen zijn tegenwoordig namelijk uitgerust met betere alternatieven, de satellietcommunicatie en HF-apparatuur met Digital Selective Calling. In sommige regio's, zoals bijvoorbeeld Alaska, wil de kustwacht de noodfrequenties overigens wel blijven uitluisteren. Ook blijft het maritieme mobiel servicenet op 14.300 MHz beschikbaar, aldus de ARRL. PA6 Yankee Oscar Tango Alpha. Activeren. December komt er weer aan en december is Youngsters on the Air maand. Ook dit jaar zullen opnieuw uit allerlei verschillende landen stations met de Yankee Oscar Tango Alpha suffix on the air zijn. Vanuit scholen, scoutinglocaties enzovoort. Het doel van Yankee Oscar Tango Alpha maand is dat we als jonge zendamateurs zichtbaar worden en zo ook andere jongeren enthousiasmeren voor de radiohobby. In Nederland is de call PA6 Yankee Oscar Tango Alpha beschikbaar gesteld om te worden geactiveerd door clubstations en individuele zendamateurs. Voor het activeren van de roepletters zijn wel een paar regels. De roepletters moeten voornamelijk geactiveerd worden door jongeren tot 26 jaar. Dit kan ook onder begeleiding van een andere of oudere zendamateur. Alle QSO's moeten gemaakt worden in december 2020. De logs in alle QSO's maakt gebruik van het ADIF-filesysteem. Activeer de roepnaam regelmatig. Er is een award beschikbaar voor amateurs die verbindingen maken met de Jood Yankee Oscar Tango Alpha stations. De vossenjachten. Voor wat betreft de vossenjachten in december is de AIDF-kalender geheel maagdelijk leeg. Heeft u nieuws? Laat het ons weten.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen hoor je hier in het PI4AA DX-nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX-nieuws. Helaas zijn er als gevolg van de wereldwijde tweede coronapieken nauwelijks tot geen D-expedities. Dus ja, ik moet weer een beetje creatief zijn en ik moet weer wat anders bedenken. Ik dacht, we gaan eens eventjes een beetje inzoomen op een niche in de DX-wereld. Namelijk de ADSN. ADSN? Ja, Amateur Deep Space Network. Een select gezelschap aan luisteramateurs en ook zendamateurs houdt zich bezig met het volgen en decoderen van ruimtesondes. Dit kunnen allerlei sondes zijn, van een SpaceX-raket die naar het ISS geschoten wordt, tot aan missies naar Mars of ruimtevaartuigen die stof van planetoïden schrapen en veel verder, bijvoorbeeld ook naar de zon. Een van de banden waarin dit soort activiteiten te monitoren zijn, is de 8,4 GHz band, ook wel de X-band geheten. Vroeger was het radiotechnisch gezien moeilijk om dit soort missies te ontvangen, maar door low noise preamps en software-defined radio's is het thans mogelijk om met een 1 à 2 meter schotel op 8,4 gigahertz prima ontvangst te krijgen van ruimtezondes die honderden miljoenen kilometers verwijderd zijn. Van veel ruimtemissies zijn de parameters en de frequenties niet gepubliceerd. Dus er zijn wereldwijd een aantal personen die alles monitoren. Zodra er een onbekend signaal opduikt, informeren deze personen elkaar. Dan wordt er ingezoomd op de gevonden frequentie en wordt het spectrum opgenomen in de zogeheten IQ-files. Deze IQ-files worden dan onderling gedeeld en geanalyseerd met GNU Radio, een softwarematige ontvanger en decoder. En dan denken we, dit is toch wel een heel speciale niche. Ja, dat is het ook. Maar de laatste jaren zijn er, lijkt het wel, in toenemende mate ruimtemissies naar Mars, maar ook de Chinezen zitten niet stil. De Chinezen hebben op dit moment zo'n 7 missies naar de maan, waarvan afgelopen dinsdagmiddag de recentste missie, Chang'e 5, is geland op het maanoppervlak om maanstof en stenen terug naar aarde te brengen. De amateur DSN-gemeenschap haalt werkelijk verbluffende resultaten met hun apparatuur en is zich aan het uitbreiden omdat met een relatief kleine schotel al heel mooie resultaten kunnen worden bereikt. Paul Marsh, een van de leidende figuren in het wereldje, heeft dit jaar al meer dan 50 8,4 gigahertz schotelfeeds gemaakt en deze over de hele wereld verstuurd. Omtrent het waarom van deze uitbreiding kan ik alleen maar gissen, maar ik vermoed dat daar zeker technologische ontwikkelingen hier een rol hebben gespeeld, zoals lage ruisgetallen van low noise amplifiers, LNA's op 8,4 gigahertz, het gebruik van rekenkracht in combinatie met software-defined radio, maar ook ruisarme oscillators, mixers, converters en, last but not least, frequentiestabiliteit. Tegenwoordig kan je een 10 MHz referentie met een precisie van 1×10^-12 voor een paar tientjes kopen. Die frequentiestabiliteit is heel belangrijk om hiermee zogeheten Dopplermetingen te kunnen doen. Uit de Dopplershift kan je de snelheid en de baan van het ruimteobject bepalen. Het is overigens niet alleen zo dat de gemeenschap alleen ruimteobjecten monitort. Ze ontvangen ook de bijbehorende grondstations die vaak op geheime frequenties hun informatie naar het ruimteobject sturen en dat doen ze dan via reflecties van de maan. Al met al een intrigerend onderwerp waar je tijdens de feestdagen via Google op het internet heel wat uurtjes in kwijt kunt. Tot zover het Papa India 4 Alpha Alpha DX nieuws. Tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport.
Met vanavond in de uitzending Andries. Andries, goedenavond.
Goedenavond.
Kun jij jezelf eens even kort voorstellen?
Ja, ik ben Andries Lohmeijer. Woonachtig in Enschede. Mijn roepletters zijn PE1PMC, Papa Echo 1 Bravo Mike Charlie. En ik ben eigenlijk nauwelijks op de banden te horen. Ik ben denk ik de afgelopen 20 jaar niet echt actief geweest in de ether. Maar eigenlijk wel altijd een beetje aan het knutselen geweest. Trouwe bezoeker van de Heelweg Microgolven meetings. Met de Veron Pinksterkamp, 12 jaar met heel veel plezier, allemaal puzzeltochten georganiseerd. En ik draag het radioamateurisme nog steeds een warm hart toe.
Ja, ja, heel erg. Daar hebben wij elkaar inderdaad ook al een keer ontmoet. We kennen elkaar al heel wat langer, heb ik je net uitgelegd. Maar je knutselt wel en je hebt ook wel redelijk gevoel voor microwave spul.
Dat is zeker. Die interesse die is in de tijd gewekt. Ook een beetje geïnspireerd door Bas de Jong, een voormalige huisgenoot van mij, PNJPD. En die liet me zien dat je met een paar strookjes Teflon print en een paar gaasvets op 10 gigahertz iets kon bouwen. Ik dacht, dat wil ik ook. Dus toen heb ik eigenlijk in de 90e jaren een 3 centimeter transverter gebouwd, een 23 centimeter transverter, een 13 centimeter transverter. Die hebben allemaal op het dak operationeel gestaan. En eigenlijk begin dit millennium is dat een beetje gaan verbrokkelen en gaan eroderen. En daar ben ik nu eigenlijk ook bezig om dat weer een nieuwe facelift te geven.
Ja, leuk. En een van de dingen waar jij actief mee bent, en dan hebben we het over een hele korte golf, 2,4 millimeter. Zeg goed? Ja. kwam voorbij. Jouw naam kwam voorbij. Er is een mailinglist. Iets IO Groups 122 gigahertz.
Ja, dat klopt. En ik ben erop terecht gekomen door een artikel in Doeboes. Over die met de sprekende titel 122 gigahertz for all. En ik ben het artikel gaan lezen. En toen kwam ik erachter dat voor de collision avoidance en de parkeerhulpjes tegenwoordig voor de automotive er chipjes ontwikkeld worden om op korte afstand met radargolven objecten te detecteren. En Tim, die in Australië, VK3CV, die kwam op het idee, nou, daar kan ik misschien best een transverter mee bouwen. En die is dat gaan onderzoeken.
En het is gelukt.
En het is gelukt. En het leuke is, normaal is het probleem, als je op die hele hoge frequenties gaat, dan moet je eerst alle frequentie een heleboel keren gaan vermenigvuldigen. Dan moet je een hoop vermogen gaan maken, bijvoorbeeld ergens rond de 24 gigahertz of zo. En die ga je dan weer met een fractor multiplier in een paar hele kleine diodetjes of hele kleine striplijntjes ga je die dan nog eens een keer bijvoorbeeld vervijfvoudigen. En dan hoop je dat van de 40, 50 milliwatt die er uiteindelijk onderin instopt nog eens een keer een 1, 2 milliwatt overblijft. En dan heb je je signaal op 122 gigahertz. En daar komt een hoop freeswerk en kleine kanaaltjes en golfpijpjes en alles bij kijken. Dus je moet naast, een beetje handig met elektronica, eigenlijk ook wel over een freesbankje beschikken om dat soort frequenties te kunnen halen. En het hele grappige van dit ontwerp is dat die chipmakers uit Duitsland, de Silicon Radar, die hadden het idee van, weet je wat, we maken, nu is de silicium-germanium technologie, kan nu eigenlijk die hele grote frequenties op chip al maken. Maar het is dan eigenlijk vreselijk moeilijk om ze dan op die hele hoge frequenties via pootjes, et cetera, de behuizing uit te krijgen. Dus die kwamen op het lumineuze idee om eigenlijk het antennetje in de vorm van een heel klein pootje of een heel klein patch antennetje bovenop de chip te leggen en hem dan gewoon in de chipbehuizing in te bakken. Dus de frequentie, of eigenlijk de antenne, zit geïntegreerd in het device. En het device is ongeveer 6x6 of 7x7 millimeter plakje met pootjes aan alle kanten. En daar stop je een referentiesignaal in van ongeveer 1,5 gigahertz. En de multiplier daarin en de eindversterker om 122 gigahertz te maken, die zitten allemaal op chip. En er zit ook een IQ-mixer in die het ontvangstsignaal, wat ook een beetje versterkt wordt, en via een ander antennetje binnenkomt, weer mixt met die 122 gigahertz die je eigenlijk aan het uitzenden bent. En die middenfrequentie is direct bruikbaar van DC tot 2 gigahertz. Dus je hebt alle bouwelementen voor in elk geval een CW-transceiver heb je aan boord.
Ja, want CW, dat is natuurlijk makkelijk, hè? Aan en uit. En dat lukt wel. En ik denk dat als je dan je referentie in frequentie moduleert, dat de uitgang ook mee zwaait.
Als je dus de referentie moduleert, dan krijg je dus frequentiemodulatie. Het nadeel daarvan is dat dan ga je je energie, waarvan je al heel weinig hebt, over een breder stukje frequentie ga je spreiden. En dat komt de maximaal te overbruggen afstand niet helemaal ten goede. Dus er worden eigenlijk dan ook wat meer digitale modulatietechnieken gebruikt. Maar je kan in principe gewoon narrowband FM maken met deze chip. Je kan een CW mee maken, je kan frequency shift keyen. Wat een beetje lastig wordt is single sideband maken. Omdat er dus geen IQ-modulator in zit. Je hebt eigenlijk alleen maar een multiplier.
Is ook niet zo heel interessant, denk ik. Want we hebben het nu over de techniek van het chipje. Nou ja, dat is makkelijk. 1,5 gigahertz is duidelijk beter te overzien dan 24, laat staan 122 gigahertz, om even op te wekken. Dat kunnen we en dat kan ik zou zeggen bijna op veroboord. Je hebt daar niet hele bijzondere printtechnieken voor nodig. Maar dan komt er een radarsignaaltje uit of een radiosignaaltje uit het chipje, uit de antenne. Nou, hartstikke mooi. Maar dan moet het nog naar de ontvanger. En daar zit ook wat uitdaging in deze band.
Er zitten zonder meer een paar uitdagingen in. Ten eerste, als het signaal dus uit het chipje komt, dan moet je het met een horentje bijvoorbeeld op een parabool zetten of een wat groter horentje maken. Want anders straal je die kostbare milliwatts eigenlijk bijna alle kanten op. En als je dat horentje hebt, dan komt het op deze frequentie, hebben we een vrij hoge absorptie in de atmosfeer. Het is trouwens grappig dat de 24 gigahertz, 76 gigahertz band, 122 gigahertz banden, die zijn allemaal zodanig gekozen dat daar eigenlijk de atmosfeer heel veel absorbeert. En het voordeel daarvan is dat als je dus diensten op die frequenties hebt, dan storen ze elkaar niet zoveel.
Want je komt niet zo ver.
Want je komt niet zo ver. En als je wel ver wil komen, dan moet je hele smalle bundeltjes maken. Potlood, pencil beams. En met schotels met een hele hoge gain. Dus je kan zo 50 dB gain in de schotelantenne halen. Wat een hele uitdaging is als je op een afstand van bijvoorbeeld 20, 30 kilometer van elkaar zit, dat die twee potloodstraaltjes elkaar precies treffen.
Ja, want dat wordt wel heel nauwkeurig mikken.
Dat wordt heel nauwkeurig mikken. Dus dan krijg je echt het beeld van de microgolfamateurs met telescoopvisiertjes op hun statief. Die dan boven in Nederland op een flatgebouw, maar in het buitenland vaak op bergtoppen staan. In de poging om het bergtopje aan de andere kant van het dal te kunnen bereiken. Dat is nog leuker in een ander land, zodat ze weer een first kunnen maken op die frequentie. En dan moet je die bundeltjes dus precies op elkaar zien te mikken. En dan heb je nog een heel groot probleem. Dat is omdat de frequentie zo krankzinnig hoog is en je een hele smalle bandbreedte hebt. Je moet ook precies op dezelfde frequentie zitten.
Ja, en dan we hebben heel veel absorptie in de atmosfeer. Daar spelen twee dingen een belangrijke rol, heb ik begrepen. Zuurstof en water.
Dat klopt. Je hebt zuurstofabsorptie en waterabsorptie. Er is trouwens ook een heel mooi model te downloaden. Waarin ook al die mechanismes heel precies beschreven staan. En op het moment dat je dus een verbinding maakt, en dat zie je nu ook in alle logs van de amateurs die nu met de eerste batch van dit ontwerp verbindingjes aan het maken zijn, dan registreer ze de temperatuur en vooral de relatieve vochtigheid en de atmosferische condities. Omdat die van hele grote invloed zijn op de paddemping. Dus, de paddemping is echt aanzienlijk. Ik zou niet precies weten in absolute termen wat die gemiddeld is, maar die draagt zeer significant bij aan de maximaal te overbruggen afstand. Die moet je bijna helemaal compenseren met de antenne gain aan beide kanten. Om überhaupt een verbinding te kunnen maken.
Ik heb begrepen, een goed vergelijk is dat de paddemping op 122 gigahertz voor een kilometertje of 30 normaal gesproken te vergelijken is met een EME-verbinding. Op, noem eens wat, 13 centimeter. Iets in die richting.
Dat is een interessant gegeven. Dat wil ik best wel eens een keertje nakijken inderdaad. Ik geloof het graag. Het grote voordeel is, doordat die golflengte zo klein is, je dus ook een vrij kleine schotel kan gebruiken om heel veel antenne gain te genereren. Dus op het moment dat je een EME-verbinding wil maken op 13 centimeter, ja, dan moet je toch met veel vermogen gaan werken en vrij grote schotels. Maar dat je een schotel hebt waar je dan gewoon 50 dB gain mee genereert. Nou ja, we hebben niet allemaal een dwingeloop tot onze beschikking. En dat heb je bij deze frequenties wel. Dus je kan met antennetjes maken van de achterkant van een gasblikje. Je kan een lamp van IKEA gebruiken. Je kan een Procom schoteltje gebruiken. Een oude satellietschotel. En op het moment dat de schotel eigenlijk groter wordt dan 50, 60 centimeter. Dan is de onnauwkeurigheid van de schotel eigenlijk alweer de belemmerende factor. Dan krijg je hem bijna niet meer zo goed uitgelicht dat het nog extra winst biedt.
Nee, want je schotel moet, zeggen ze, iets van een tiende van de golflengte aan nauwkeurigheid hebben.
Ja.
Wat betekent dat hij binnen 0,2 mm een parabool moet zijn.
Ja, dat klopt.
Dat is best wel een hele strakke parabool.
Dat is een hele strakke parabool. En daarom wordt ook echt gezocht, ook gewoon door amateurs, naar producten die vorm van nature al hebben. En ook als je een gloednieuwe satellietschotel neemt, die zijn ook met best hoge nauwkeurigheid zijn die hier geperst. En dan gebruik je dus een offset dish om de bundel te maken. Prime focus kan ook. Nee, dan zit dus je hele transferter zit eigenlijk gewoon in je zendveld. Dus dat oppervlak ben je weer kwijt.
Ja. Nu heb ik nog één vraagje. Hè, want we hebben het over een golflengte van 2,4 mm. En twee antennetjes op een chipje van 6x7x7 mm. Dat betekent dat het ook wel wat lastig is met dat hoorntje wat je er dan voor hangt.
Nou, dat klopt. Daar heeft Tim samen met een collega heel erg op zitten simuleren en zitten broeden. En uiteindelijk zijn ze erop uitgekomen dat ze hebben een aluminium kokertje, een klein busje, wat net over het chipje heen staat. Waarbij de antennetjes eigenlijk in stralen. En die worden dan uiteindelijk met een klein trapje, gaan ze naar een gaatje toe van 2 mm. Dan hebben ze dus een ronde waveguide. Daar zijn eigenlijk de RX en het TX-pad zijn al gekoppeld. En dan vervolgens gaat het over in een hoorntje of in een chaparral feed.
Dus ze hebben daar echt aan het mechanische ook heel veel tijd besteed om te zorgen dat je, ja, zonder al te veel ingewikkelde dingen, toch twee antennetjes uiteindelijk in de focus van je schotel kan krijgen.
Ja, dat klopt. Er zijn de eerste ontwerpen die deze chip gebruikt hadden, zetten ze de chip zelf in het brandpunt van de schotel. Alleen was het al zodanig dat om van RX naar TX te wisselen, ze de transferter een halve millimeter moesten verschuiven.
Ja.
Zo nauw luistert dat.
Dus dat is met dit mechanische stuk, kunststukje opgelost?
Ja, dat hebben ze dus heel slim door in een heel klein kamertje beide antennetjes op te vangen. En die mixen dan netjes in kamertje en komen dan door een gaatje, wat gewoon een golfpijp is, op die frequentie naar buiten. En zelfs de polarisatie van die twee antennetjes blijft nog behouden, omdat het maar eigenlijk een heel kort stukje circulaire waveguide is.
Er zijn publicaties in Dubus over deze ontwerpen. En nu is Dubus niet bepaald het knutseltijdschrift voor ieder amateur. Maar ik begrijp dat er in ieder geval één groep is die gewoon printjes maakt, compleet gemonteerd, kant en klaar, om dit voor iedereen toegankelijk te maken.
Ja, na de publicatie van dit artikel kwamen er eigenlijk vragen uit het veld van, het is hartstikke leuk zo'n ontwerp, maar er zijn een paar praktische probleempjes. Ten eerste de chip verkrigen. Ja, je moet er minstens 20 kopen en dan betaal je ook nog de hoofdprijs bij de fabrikant. Dus het is niet een component waar je makkelijk aankomt. En vooral dat chipje is ook heel lastig te monteren. Want het heeft een hele kleine pootjes, hoge pindichtheid. En er is rond het ontwerp op een heleboel andere fronten ook nog heel veel te knutselen. Je moet mechanisch bezig, je kan met je referentie, je GPS-referentie bezig. Je kan op allerlei manieren in het LF-gedeelte ermee bezig. En toen heeft Tim een project opgezet waarbij die eigenlijk een soort Kickstarter heeft opgestart. Te kijken van hoeveel mensen kunnen we bij elkaar krijgen om gewoon een batch van die printjes te laten assembleren. En die heeft eigenlijk begin dit jaar zijn die printjes geleverd. En toen waren er zoveel, met zoveel succes dat een hoop andere hems zeiden van, kan er niet een tweede run worden opgestart? En die tweede run is eigenlijk zojuist ingezet. Toen heb ik nog in de heelweg uitnodiging Frans van Elk gevraagd van, kan je nog even de vraag zetten of mensen wijzen op dit project? Want op het moment dat er een hoop bestellingen uit Australië deze kant op komen, is het misschien wel zo leuk als ze maar één doosje hoeven op te sturen in plaats van acht verschillende doosjes die allemaal ingeklaard moeten worden. Dus ik heb mezelf even aangemeld als redistributiepunt in Nederland. En er staan nu een stuk of 12 tot 14 units zijn besteld door een paar collega-amateurs in het land.
Wat leuk. Ja, en zo ben ik inderdaad op deze groep gekomen via de heelwegmelding dat heelweg niet doorging.
Zo heeft elk nadeel ook zijn voordeel.
Ja, ja, ja. Hey, het is, klinkt als een leuk project. Ik denk dat je nog steeds wel redelijk gevoel moet hebben voor techniek om, zelfs als je het kitje bestelt, kant en klaar gemonteerd, om er ook echt wat mee te gaan doen. Hè. Het is niet zo als een koopdoos. Je koopt een antenne van een bekend merk, een stukje kabel wat je door een collega amateur de stekkers aan laat zetten en je kunt aan het tokkelen. Maar wel heel veel toegankelijker dan sommige andere zelfbouwprojecten.
Ja, het is zonder meer makkelijker dan bijvoorbeeld de 47 gigahertz transfer van het DB6NT opbouw. Het leuke is de eenvoud van het ontwerp. En ook de mogelijkheid om de antennetjes, want dat is dus het fijnmechanische gedeelte. Die hebben ze ook centraal in China laten draaien. En dat neemt dat hele moeilijke stukje ook weg.
Als mensen interesse hebben, ik zeg uit mijn hoofd 122 GHZ het groeps.io geloof ik, hè?
Even kijken, het is 122G project at groeps.io. Of die 122 project at groeps.io. Ja,
die 122G project at groeps.io. Nou, dan ga je het wel vinden als je echt interesse hebt, denk ik. Hey Andries, wij zitten ruim aan de tijd. Dankjewel voor je tijd.
Ja.
Ik zeg heel veel plezier met de hobby.
Henko, leuk om je weer gesproken te hebben en dat ik heb wat kunnen vertellen over dit interessante project. En zodra de boel deze kant op komt en de eerste resultaten komen, dan zal je het via wel vernemen.
En misschien wel direct. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel.
Ja, oké. Goedenavond verder.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
En daarmee is er alweer een einde gekomen aan deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Heb je zelf ook een idee voor een bijdrage of voor het PI4AA radioreport? Neem dan contact op met de redactie. Dat kan via het formulier op onze website www.pi4aa.nl of direct via de mail pi4aa@veron.nl. Ook wijs ik je graag op de website van onze vereniging, de Veron, www.veron.nl. Daar kun je alle informatie vinden over onze mooie hobby en bijvoorbeeld hoe je lid kunt worden van de Veron om zo alle mooie activiteiten die de Veron organiseert te ondersteunen en te kunnen genieten van alle voordelen van het lidmaatschap. Dit was de laatste uitzending van PI4AA in 2020. In het nieuwe jaar gaan we natuurlijk gewoon weer verder. De planning is dat we er op 8 januari... een week later dan gebruikelijk weer zijn. Daarna houden we weer het schema aan van iedere eerste vrijdag van de maand. U kunt ons dan ontvangen op de bekende frequenties 7073 kHz, 145.325 MHz en 430.125 MHz. Zometeen is er op 430.125 MHz en op 40 meter de mogelijkheid om je in te melden. Zoals de ervaren luisteraar weet, moeten we even wat ompluggen voordat we zover zijn. Heb dus even geduld, we melden ons vanzelf. Rest mij alleen nog alle luisteraars namens de hele crew alvast fijne feestdagen toe te wensen. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4 Alpha Alpha. En blijf gezond.